Vastgoedbeleggers en vastgoedontwikkelaars worden gezien als mensen die grof geld verdienen aan de woningmarkt. Maar is dat ook zo? Dragen ze juist bij of zijn ze juist onderdeel van het probleem? Vandaag aan tafel André Jansen, vastgoedontwikkelaar, ondernemer in vastgoed. Van harte welkom in de podcast van de Real Estate Masterclass.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, tof dat je er bent. Ik denk dat we zeker een leuk inhoudelijk gesprek kunnen voeren over de woningmarkt.
Ja.
Om meteen in de deur in huis te vallen, ook de intro die ik net had. Ben jij onderdeel van het probleem of onderdeel van de oplossing?
Ik durf wel zeker met zekerheid te zeggen dat ik een deel ben van de oplossing. Als ik zie wat ik het afgelopen jaar gedaan heb, hoeveel panden ik zeg maar gecreëerd heb, dan denk ik zeker dat ik mijn steentje wel heb bijgedragen.
Oké, ja, want je hebt heel veel mensen aan de zijlijn die dan klagen van ja, je verdient er geld aan. Maar benoem eens man in paard. Hoeveel woningen heb je toegevoegd afgelopen jaar?
Ik heb in de afgelopen 7 jaar heb ik 7 panden zeg maar gesplitst of getransformeerd naar appartementen. En dat waren voorheen vooral magazijnen van winkels, appartementen die al jaren leeg stonden. Winkelpanden, panden die bijna op instorten waren. En daar hebben we, en dan praat ik weer, want ik heb een aantal samen met mijn aannemer gedaan. Hebben we denk ik samen zo'n 30 appartementen ontwikkeld.
Ja.
In de afgelopen 6-7 jaar.
Oké, 30 appartementen. En heb je die aangehouden voor verhuur of heb je die weer verkocht? Zeg maar?
Nee, niks verkocht. Alles voor de verhuur. Ik heb nog nooit iets verkocht. Wil ik ook niet. Ik hou wel van stenen. Ik vind, ja, het is echt het is heel bizar. Maar als die stenenkoorts je te pakken heeft, dan is het gewoon leuk om dingen te creëren. En ik vind het heel leuk om dingen te creëren. Dat zijn dingen die we zelf opgebouwd hebben. Echt uit het niks. Er waren panden bij. Als je daar over de vloer liep, dan had je de kans dat je gewoon erheen zakte. Het was echt 3 keer niks. Het stond echt bijna op instorten. En als je daar dan, mijns inziens, hele mooie appartementen van maakt. Ja, dan doet dat toch pijn als je dat moet verkopen. En dat wil ik eigenlijk ook zo lang mogelijk uitstellen, ondanks alle uitdagingen die er op dit moment zijn.
Ja, er gaat ook gezegde onder vastgoedbeleggers, grote vastgoedbeleggers en ontwikkelaars, dat verkopen is armoede. Ben jij het eens met die stelling?
Ja, eigenlijk wel. Ik zie het ook alleen maar als armoede, als je moet verkopen. Als je negatieve exploitatie hebt op de huur. En je moet daarom panden gaan verkopen, omdat er gewoon geld bij moet. Ik heb ook een aantal pandjes, er moet ook geld bij. Als ik dat uitgerekenen, wat ik daar aan huur krijg, wat ik daar aan belasting moet betalen, wat ik met name in box 3 nog moet betalen, wat ik aan onderhoudskosten heb, VVE-kosten, dan zijn er ook panden, daar gaat gewoon geld bij. Maar dan denk ik, ja, indirect stijgen ze wel in waarde. En ja, ik hoop nog steeds dat er dadelijk weer betere tijden aanbreken. En dat is voor mij al voldoende als het hele box 3 verhaal wordt aangepast. En dan die hele wet betaalbare huur heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel last van. Ik zit ook in regio's waar de punthuur is gewoon markthuur. Hè, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg of in Hengelo. Dus ja, als je daar in de vrije sector zit, dan kom je toch niet boven de 1100 euro uit.
Ja.
Dus ik denk dat het ook wel een heel lokaal, ook wel deels een lokaal item is. Want het wordt altijd gesproken, huren zijn onbetaalbaar. Ik denk, ja, hier in Amsterdam, binnen de gracht zeker. Ja, maar dan moet je misschien bij neerleggen. Niet iedereen kan binnen de grachten wonen. En ook in Zuid-Limburg en in de Achterhoek, daar zijn ook heel veel woningen. Ik had laatst ook een bijeenkomst hier in Amsterdam in het Pakhuis. En er werd ook gezegd van, ja, de huren zijn niet betaalbaar. Ik zei, nou ja, ik heb nog wel een appartement voor 800 euro. En dan kijken mensen verbaasd op. Ik zei, het is wel in Kerkrade.
Ja.
En dan, oh ja, maar dat is niet wat ik wil. Ik denk, ja, ik wil ook wel een Lamborghini bij wijze van spreken. Maar die rijd ik ook nog steeds niet. En die krijg ik nog gewoon in een auto van 17 jaar oud.
Kijk, dat zou je dus niet denken. Want ik startte de intro van, ja, vastgoedontwikkelaars. Dat zijn mensen die grof geld verdienen. Maar dat is kennelijk, ja, ik kan natuurlijk niet exact jouw portemonnee bekijken. Maar dus je voldoet niet aan het stereotype beeld met een Lamborghini.
Nee. Ik denk ook dat uiterlijk vertoon, dat hoeft ook niet. Maar om eerlijk te zijn, dat zit er op dit moment ook gewoon niet in. Ik zou wel bij wijze van spreken wel kunnen, als ik een paar huizen verkoop, dan kan het wel. Ja, als ik voor de keuze sta om een leuke auto te kopen of een pandje te kopen, dan koop ik toch liever een pand. Dat geeft mij weer een beter gevoel dan een sportwagen.
Ja, en was dat gevoel er ook al, om even terug te pakken, was dat gevoel er ook al voordat je überhaupt je eerste aankoop deed? Want ik kan me voorstellen, de André Jansen die nu hier zit,
ja,
nou, 30 appartementen gecreëerd in de afgelopen 7 jaar. Nou, dat is een prestatie. Dan ga ik zo meteen allemaal afbellen hoe je daartoe bent gekomen. Ja. Maar toen aan het begin, voordat jij je eerste aankoop deed, wie was André Jansen toen?
Ik was een ambtenaar bij de gemeente Eindhoven. Kijk. Ik was HR-adviseur bij de gemeente. Ik had helemaal geen commerciële ervaring. Ik heb ooit hier in Amsterdam bij IKEA gewerkt. Veel verder is het niet gekomen. Altijd bij de overheid gewerkt. En mijn vrouw die zat in het vastgoed. Haar vader die is daar jaren 60 of zo al mee begonnen. En zij heeft dat destijds overgenomen. En mijn vrouw is 8 jaar geleden overleden. En toen kwam ik van het een op het andere moment. Toen stond ik er alleen voor, zeg maar. Zij heeft in de laatste maanden dat ze leefde, heeft ze nog heel veel dingen mij uitgelegd van hoe zij het allemaal deed. En daar ben ik eigenlijk mee verder gegaan. En ik weet nog dat zij vroeger zei van, wat zou je doen als je 30 miljoen verdient?
Ja.
En dan dat mensen zeggen van, oh, dan zou ik nog gewoon blijven werken. En misschien een ander huis of zo. En dan zei mijn vrouw altijd, dat is dan de eerste fout die je maakt. Want als je 30 miljoen hebt, dan is dat je werk.
Ja.
Om te zorgen dat het niet minder wordt. En dat heb ik me in de oren geknoopt van toen zij overleed. Ik had ook wat eigen geld, een levensverzekering, heel bizar. Maar ik dacht, daar moet ik iets mee gaan doen. Want als ik het op de bank zet, dan wordt het alleen maar minder. Dus ik ben toen meteen, na een paar weken ben ik al gaan zoeken van ik moet iets met dat geld doen. Want ik moet zorgen dat het niet minder wordt. En toen ben ik eigenlijk appartementen gaan kopen. Dat is in 2017 geweest. En toen had ik dat gevoel helemaal niet. Maar ik ben me daar steeds meer in gaan verdiepen om te kijken van wat voor soort appartementen, hoe moet ik mijn rendement berekenen? Ik wist helemaal niks. In het begin heb ik gewoon geluk gehad dat ik gewoon een aantal appartementen gekocht had die het ook in de verhuur goed deden. En wat ik toen deed, mijn vrouw had al een aantal panden die ze verhuurde, ook woonruimte. En toen ben ik naar die verhuurmakelaar gegaan. En ik heb gezegd van, goh, als jullie mij nou eens aangeven op Funda wat er aan huur uitkomt uit zo'n pand die op Funda staan. En jullie geven mij elke week zo'n lijstje van panden die interessant zijn voor de verhuur. Dan probeer ik ze te verkopen. Dan probeer ik ze te kopen. En dan mogen jullie ze van mij verhuren. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Dus ik kreeg elke week een lijstje van 6-7 panden in Eindhoven die interessant waren voor de verhuur. En dan ging ik ze kopen. En dan mochten hun ze verhuren.
Ja.
En zo ben ik er eigenlijk mee begonnen. En het gaat al met al gaat toch om een hoop geld. Dan ga je er ook in verdiepen. Om geen fouten te maken. Ja, en zo ben ik er eigenlijk ingegroeid.
Ja, je bent er ingegroeid deels door natuurlijk een trieste omstandigheid. Je bent je vrouw verloren. En daar was wat vastgoed inderdaad.
Ja,
en hoeveel vastgoed was er toen?
Toen mijn vrouw overleed. Toen waren er 9 winkelpanden.
Ja.
En boven die winkelpanden waren er een paar appartementen die waren al bewoond. En nog een paar losse appartementen. Dus ik denk 9 winkelpanden en ik denk een stuk of 4-5 appartementen.
En toen ben je dus in 2017 ben je dus zelf begonnen om dat te behouden en uit te breiden.
Ja.
Ben je toen dingen gaan herfinancieren of heb je toen eigen middelen gebruikt die je zelf al had om toen door te groeien?
Nou, ik had dus nog nooit van hefbomen gehoord. Ik was PNO-adviseur.
Ja.
En ik ben toen ik hoorde wat hefbomen was, toen dacht ik van, oh, nou is mijn geld ineens veel meer waard. Want ik had 500.000, zeg maar, om ongeveer te investeren. Toen dacht ik van, oké, ik ga naar de bank. Toen zei ik van, als ik 70% betaal, als ik 30% betaal, doen jullie dan die 70%? Ja, dat kon wel. Toen dacht ik van, dan heb ik nu ineens ruim 1,5 miljoen te besteden. En toen ben ik op die manier allerlei panden gaan aankopen. Maar dat was dan zeg maar voor mij, voor mijn portefeuille. En daarnaast had ik zeg maar, want het vastgoed van mijn vrouw is naar mijn kinderen gegaan. Toen ben ik zeg maar voor hun gaan beheren. En dan dacht ik eigenlijk hetzelfde van, ze hebben heel veel potentie in die panden zitten. Want er waren heel veel winkelpanden met bovenwoningen die niet gebruikt waren. En dat waren allemaal, ik zeg het al, of magazijn of een pantry of toiletten. Dat is voor het winkelpersoneel. Maar er zat wel woonpotentie in en dat stond nu leeg. En toen ben ik ook naar de bank gegaan voor een herfinanciering. Nou, dat was ook een heel gedoe, want ik moest zelfs naar de rechtbank. Omdat de kinderen nog minderjarig waren, moest ik toestemming voor de rechtbank hebben om zo'n groot bedrag te mogen lenen. En dat was iets van 1 miljoen of zo. En daar ben ik toen eigenlijk mee begonnen om al die panden, die bovenverdieping, te gaan splitsen en op te toppen. En het mooie was, ik zat toen bij mijn architect en dan kwam ik daar en dan had ik het idee van, goh, ik wil eigenlijk op dat of dat adres wil ik die bovenwoning gaan splitsen. Nou, die architect die stond op, liep naar de kast, pakte een rol papier uit, legde hem op tafel. En dat waren allemaal ideeën die mijn vrouw al had.
Ja.
Alleen mijn vrouw die deed het niet met hefbomen, die deed het eerst sparen en dan beleggen. En ik dacht van, ik ben overal tegelijk begonnen. geld geleend en een aantal projecten. Dat doe ik nu niet meer. Ik heb nu wel zoiets, doe het één voor één. Even wat rustiger aan, want dat waren wel tropenjaren. Maar zo ben ik er eigenlijk mee begonnen.
Ja, en dat was ook, nu ook terugkijken, het is makkelijk om te zeggen, maar dat was toen ook de gouden tijd. Ik kan ook uit ervaring spreken.
Ja.
Ik zeg ook gekscherend vaak van ja, in die tijd, 2017, 2018, kon bijna elke dorpsidioot kon vastgoed kopen en je kon rendement maken.
Ja.
Zo we nu in een hele andere tijd zitten.
Klopt.
Nu moet je echt wat kunnen.
Ja.
Gezien alle veranderende regelgeving en de gestegen rente, is dat je nu echt wat moet kunnen. Je moet waarde toevoegen aan vastgoed.
Ja.
Wil je er echt een bepaald rendement aan overhouden? Maar als we dan teruggrijpen naar 2017. Ik denk dat jij, als ik het zo kan beluisteren, een hybride strategie had. Deels kocht je buy-to-let.
Ja.
Dus appartementen voor de verhuur. En
klopt.
Deels ging je al bezig met ontwikkelen. Met splitsen, optoppen, transformeren.
Klopt.
Kun je ons daar eens in meenemen van hoe? Want ik, als ik het zo beluister, je hebt dus die 7 winkelpanden. Volgens mij ben je die gaan herontwikkelen.
Klopt.
Boven gaan splitsen en misschien waarde aan toevoegen.
Klopt.
En tegelijkertijd buy-to-let. Hoe heb je dat aangepakt en waar is dat uiteindelijk toe uitgegroeid?
Ja, nou ja, dat buy-to-let is eigenlijk was dat vrij simpel. Dat was gewoon heel veel vanaf Funda, want er stonden nog de deals die stonden er gewoon op. Nog steeds, hè, er zijn nog steeds panden die waar je rendement mee kunt maken, die je op Funda kunt vinden. Alleen er zijn er minder geworden. Ja, en dat andere gedeelte, ja, die panden die waren er al. Ik had een architect die al langere tijd voor de familie werkt, dus die ingang die had ik al. En toen zijn we gewoon al die projecten gaan bekijken. Om te kijken van ja, hoe kunnen we daar het beste iets van gaan maken. En ja, dat zijn vaak wel lange trajecten. Want ik had zelf het idee, zeker in het begin, van ik wil zoveel mogelijk appartementen maken. En dan boven die 142, 143 punten uitzien te krijgen. En dan vrije sector te verhuren. Omdat de kosten van het bouwen is in een binnenstad is gewoon veel hoger. En je hebt sowieso, het begint al met het traject daar naartoe. De vergunningtrajecten duren vaak wat langer. Het is veel complexer bouwen. Je kunt niet zomaar, je kunt je materiaal niet kwijt. Je met beveiliging, er zitten winkels onder. Die kunnen er last van hebben. Ja, al met al maakt het een stuk complexer. Vaak heb je ook niet een opgang naar boven. Je moet weer een opgang creëren. Of aan de voorkant of aan de achterkant. Je hebt winkelhuurders die hebben een contract. En die willen vaak niet dat je tijdens die contractperiode daar gaat bouwen. Dus dan moet je op het moment dat een huurder eruit gaat, dat is het moment om iets te gaan doen. Dus dat heb ik bijvoorbeeld in Eindhoven gedaan. Er ging een winkelhuurder eruit. Nou, Eindhoven op de Demer, dat is een hele dure winkelstraat. Daar heb ik destijds met die mutatie had ik al zoiets van, ik wil erboven appartementen gaan maken. Dus ik ga er een heel ander type winkel zoeken. Er zat een kledingzaak die de bovenruimtes gebruikte als opslag. En er zit nu een pink shellac, die maken nagellak. Nou, heel veel van die kleine potjes, dingen die bederven bijna niet. Weinig opslagruimte. Dus die hele bovenwoning, die heb ik teruggekregen. Maar om die bovenwoning, om daar te gaan optoppen, dat was de vraag van, is de fundering goed genoeg? Dus ik heb daar in die mutatieperiode, heb ik een hele nieuwe fundering erin laten leggen. Een staalconstructie aan laten leggen. Alles bij elkaar 3 ton gekost. Met de hoop dat ik daar een vergunning zou krijgen voor een stuk of 6 appartementen.
Ja.
En dat heeft uiteindelijk, vanaf het moment zeg maar, van die fundering tot het moment van bouwen, daar zat 3 jaar tussen.
3 jaar.
Het was binnen het bestemmingsplan, hebben wij daar een vergunning gekregen uiteindelijk voor 5 appartementen. De woning aan de voorkant die wordt gesplitst in 2. Aan de achterkant worden er 3 verdiepingen opgebouwd, dus 5 appartementen. Voorkant mochten we niet opbouwen omdat het een beschermd stadsaanzicht is. Dat was al jammer, want ik had er liever 6 gemaakt natuurlijk. Maar ja, het zijn er 5. Daar zijn ze nu ongeveer op het moment om daar te beginnen met de bouw. We hebben weer ook daar weer wat problemen om weer een veiligheidsplan te hebben. Want ja, je moet daar met zoveel dingen rekening houden. En ja, dat is een beetje lastig. Het loopt een klein beetje vertraging op. Maar daar gaan we binnenkort aan beginnen.
En als we dat heel praktisch maken. Hè? Want kijk, wij begeleiden mensen in het splitsen en transformeren. Omdat wij zien dat als een kans.
Ja.
Wij hebben hier in Amsterdam hebben wij een duidelijke huisvestingsverordening die objectief bepaalt wanneer iets wel of niet gesplitst kan worden, wanneer je kan optoppen, wanneer je het maximale bouwhoogte hebt. Ik hoor je net benoemen Eindhoven. Hoe zit dat in een stad als Eindhoven? Hoe duidelijk is de huisvestingsverordening? En hoe kan het dat het daar 3 jaar duurt voordat je zo'n plan rond hebt?
Ja, nou, die 3 jaar, er zit een heel voortraject in. De architect die gaat met allerlei tekeningen, schetsplannen naar de gemeente om te kijken van, is dit mogelijk of niet? Nou ja, er is heel veel vooroverleg bij. Uiteindelijk dan ga je een vergunningsaanvraag indienen. En gedurende het traject blijkt gewoon dat er weinig capaciteit is. Of in ons geval dan. Dus toen waren we al vrij ver in het traject. En toen kregen wij dus problemen met het feit of dat wij een ingang aan de achterkant konden creëren. Want omdat het een monument was geworden, wilde de monumentencommissie eigenlijk het liefst dat het weer in oude staat hersteld werd en dat er voor aan de ingang aan de voorkant zou komen. Maar ja, dat zijn de dure meters. En die huurder van ons, dat was daar gewoon no-go. Daar was hij ook nooit erin gegaan. Dus toen hebben wij dus een oplossing moeten zoeken met een ingang aan de achterkant. En daar hebben we heel veel discussie gehad met de gemeente. Omdat het eigenlijk geen straat is, maar ja, een bevoorradingssteegje. Het ziet er allemaal niet zo fraai uit. Dus die vonden eigenlijk weer dat onder het onder de ondergrens qua leefbaarheid zat. Maar dat is eigenlijk ook weer deels te wijten aan de gemeente. Want die moeten daar zorgen dat het schoon blijft. Er staan allerlei containers, er liggen zwervers. En ja, als die daar weg zijn, dan gaat de woonkwaliteit omhoog. En ik denk, omdat wij daar nu aan het ontwikkelen zijn en een aantal buren ook, als die dadelijk allemaal de ingang aan de achterkant maken, dan krijg je veel meer mensen die daar voorbij komen. En dan lost misschien ook dat probleem met de zwervers zich op en al dat vuil wat daar ligt. Maar in de tussentijd was daar dus die discussie, mag het wel of mag het niet? En toen heeft de gemeente gevraagd, nou, we hebben even een time-out. Stem jij in met het even stopzetten van de aanvraag op pauze? Ja, en als je dat niet doet, ja, dan wijzen de vergunningaanvraag af. Dus ja, dan kun je niet anders. Dan moet je gewoon toestemmen. Dus ik heb gezegd, oké, dan pauzeer het maar. En ik kreeg ineens 4 maanden later, een vergunning.
Okay.
Dus uit het niks. Dus ik was heel erg verrast. Want achter de schermen hebben ze dus wel gewerkt, maar het is wel uitgelopen. En als je dan kijkt de periode van het vooroverleg tot en met het moment dat je echt kunt beginnen, ben je gewoon 3 jaar verder.
Ja.
Zonder dat je iets aan het bestemmingsplan hebt hoeven te wijzigen.
Ja, en ik denk dat dit ook een praktijkvoorbeeld is wat veel mensen ook afschrikt. En wat ik hier ook uit haal is dat kennelijk Eindhoven geen duidelijke huisvestingsverordening heeft. Want als je een vooroverleg gaat met de gemeente, dat betekent dat je dus dat er heel veel subjectiviteit is. Dat je dus van gedachten kunt wisselen over, ja, mag dit wel, mag dit niet.
Ja, ja.
Dus dat is al 1 stap. Terwijl we het net al even gehad hebben over buiten de camera's, om de grote opgave waar Eindhoven voor staat, met name ASML.
Ja.
Als ik goed heb begrepen, ja, 80.000 mensen worden de komende jaren aangenomen.
Ja, nou, ASML die wil vanaf dit jaar, geloof ik, in de komende 5 jaar iets van 20.000 mensen aannemen. Ja. Maar er zitten natuurlijk allerlei toeleveringsbedrijven. Die moeten ook gaan opschalen. En die mensen zijn heel vaak niet in Nederland te krijgen. Dus die komen allemaal uit het buitenland. Die hebben ook familieleden. Dus ik verwacht dat elke ASML'er, die heeft 3-4 mensen in zijn slipstream. En die hebben ook nog familie. Dus ik denk dat de komende 5 jaar, dat er misschien wel 80.000 mensen bijkomen in de regio Eindhoven. Dus dat wordt een hele uitdaging om die te huisvesten.
Ja, en ja, met dat gegeven dus. 80.000 mensen is jouw verwachting. Hoe kan het dat zo'n gemeente dan toch geen duidelijk beleid heeft?
Ja, ja, zeg het maar. Maar dat is in heel Nederland. Ik zei net ook al voor deze podcast. Er wordt vaak gezegd van de markt functioneert niet. Maar ja, welke markt? Wat is er nog over van de vrije markt? De overheid bepaalt waar er gebouwd gaat worden. Wat er gebouwd gaat worden. Hoe het gebouwd gaat worden. En welke eisen het moet voldoen. Wie het mag bouwen. Voor wie het mag bouwen. Welke huurprijs je mag vragen. Welke koopprijs je mag vragen. Wat je vervolgens nog eventueel mag indexeren, aan wie je mag verhuren. Ja, dat is zo erg aan banden gelegd. Ja, dan is er geen ruimte meer om te ondernemen. Want aan het einde van het verhaal moet je als ondernemer toch het liefst iets overhouden. En ik heb nu een aantal berekeningen gemaakt. En als ik dan kijk naar wat het kost in de binnenstad om te bouwen, dan kom ik in Eindhoven makkelijk uit. Dan maak ik 5 appartementen. Die zitten allemaal in de vrije sector. Nou, dan kan ik een huur vragen van, ik denk om en bij de 1900 tot 2000 euro. Het is energielabel A3+, dus midden hartje centrum. Dus daar komt wel uit. Maar de bouwkosten in bijvoorbeeld Eindhoven, die zijn net zo hoog als in Almelo.
Ja.
Ja, mijn volgende project is Almelo. Daar ga ik 4 appartementen maken. Nou, dan wil de gemeente, die wil daar het liefst grote appartementen. Dus ik moet daar dadelijk, maak daar dadelijk 4 appartementen. Die gaan richting 80 meter. Dat wordt met de vraag van de WOZ-waarde, is de vraag of het vrije sector is of niet. Maar dat maakt daar niet veel uit, want er zit een soort glazen plafond. Daar betalen mensen niet meer dan 1150 euro voor een appartement. Want er is dan, daar is gewoon het glazen plafond. Daar hebben de mensen daar, of ze verdienen niet, ze hebben er niet voor over. Of er is meer aanbod. Dus als ik kan kijken wat ik daar dadelijk aan bouwkosten denk kwijt te zijn. En ik ga een lijstje maken van wat ik aan huur kan krijgen. Wat ik aan af moet dragen aan allerlei belastingen. Dan ben ik blij als ik op nul uitkom.
Ja. Ja, dat is ook het echte verhaal. Want ik wilde je net vragen van, ja, jij noemt bouwkosten. Hoe ga jij om met jouw bouwkosten als jouw vergunningentraject soms 3 jaar duurt?
Ja.
En je maakt een rekensom in jaar 1, maar ja. In jaar 3 kan het heel anders zijn. Ja. Hoe ga je ermee om?
Ja, ja. Nou ja, ik zie dat de bouwkosten die zijn al heel erg gestegen in de afgelopen 7 jaar. Als ik kijk wat ik in het begin kwijt was per vierkante meter en nu, is dat ook niet helemaal een eerlijke vergelijking. Want vroeger keek ik veel minder naar verduurzaming. Had ik geen zonnepanelen, luchtwarmtepompen en zo. Dat zit er nu wel allemaal in. En driedubbel glas. Dus het is wel kwalitatief beter dan 7 jaar geleden. Maar die prijzen die zijn meer dan verdubbeld.
En wat is een beetje de vierkante meterprijs bijvoorbeeld? Wat je net zegt, Eindhoven of in Almelo?
Ik heb nu in... als ik kijk naar... Ik tel de fundering even niet mee. Dus puur zeg maar het bouwen zeg maar. Ben ik in Eindhoven €2800 per vierkante meter kwijt.
€2800, ja. Zo.
Ja.
Dat is fors.
Dat is fors, ja.
En dan met verduurzaming erbij in?
Ja, ja, ja.
Oké, en praat je nu over nieuwbouw of praat je nu over een splitsingsproject?
Het is een, wat ik zei, aan de voorkant is het een bestaande woning die gesplitst wordt in tweeën. Dus
ja.
Dat is gewoon horizontaal splitsen. En aan de achterkant komt er houtskeletbouw 3 verdiepingen op.
En als je dus nog een funderingsherstel moet doen, dan komt dat
nou ja,
er nog
die fundering die heb ik dus al gehad, dat is al 3 ton.
Ja.
En uiteindelijk zijn het 260 gebruikbare meters.
Ja.
Dus dan kom je erg hoog uit. En dan was het pand was al in bezit.
Ja, het is niet eens een aankoop
geweest. Het is niet eens een aankoop geweest. Dus als ik die had moeten aankopen en die verbeteringen door moeten voeren, dan was ik nooit uitgekomen.
Ja.
En dat andere pand in Almelo, daar was het eigenlijk een keuze tussen of onderhoud plegen. Want er zitten scheuren in de muren, het dak is niet goed meer. Dan denk ik van ja, als ik daar ga repareren, dan ben ik ook 1,5 ton kwijt. Dan kan ik beter 7,5 ton of iets daaromtrent uitgeven om daar 4 grote appartementen te maken. Dan daar 1,5 ton tegenaan te gooien en dat dak niet meer lekt. Maar dat me niks opbrengt. Dus ik ga daar uiteindelijk investeren voor de waardestijging. En die is daar ook beperkt. Dus eigenlijk als ik nadenk. Ja, ik kan mijn geld beter in aandelen stoppen. Als ik echt winst wil maken, dan kan ik beter daar mijn studie van maken en in aandelen geld stoppen. Dan heb ik ook geen overheid die me daarin belemmert. Of huurders die bellen voor lekkende kraantjes.
Ja.
Dus er zijn makkelijke manieren om geld te verdienen.
Ja, dus in dat kader ook. Hoe interessant is het dan nog? Want inderdaad, ik hoor je net zeggen van ja, gestegen bouwkosten, regelgeving, wetgeving. Het is heel lastig, soms 3 jaar. Hoe interessant is het dan nog voor jou? En als het dan nog interessant is, waar zie jij de kansen?
Ja, nou puur financieel denk ik dat zo'n project in Almelo, daar word je niet rijk van.
Ja.
Maar ik vind het leuk, ik zeg al, ik vind het leuk om het te doen als ik daar binnenloop en ik zie al die scheuren en ik zie zo'n planken vloer daar liggen en een dak wat gelekt heeft. Dan denk ik van, daar ga ik iets moois van maken.
Ja.
En als ik daar dan een jaar later rondloop en ik zie daar 4 appartementen, ja, daar krijg ik wel een goed gevoel bij. En dan kun je weer mensen gaan huisvesten. Ja, dat is misschien heel gek, maar het is toch het gevoel dat je een positieve bijdrage levert. Maar ik zou het beter ergens anders in kunnen stoppen. Ik zou ook, eigenlijk zei je al aandelen, maar ik zou ook kunnen zeggen van nou, laat het dak maar wat het dak is. En als het een keer gaat lekken, dan gaan we gewoon een keer een timmerman, laten we daar een keer naar kijken wat hij eraan kan doen. En ik ga op een andere manier investeren. En er liggen ook binnen vastgoed liggen nog wel kansen. Maar ik heb voor mezelf eigenlijk een hele agenda gemaakt van ik wil al die panden die mijn vrouw heeft nagelaten, die wil ik gewoon helemaal gaan optimaliseren. Dat doe ik eerst en daarna ga ik weer verder kijken. En dan zijn er wel kansen. Ik denk dat er nog wel, je kunt gewoon op funda staan, nog wel kleine dingetjes. Maar mooier is natuurlijk om panden te kopen die je dan misschien kunt splitsen of een andere bestemming kunt geven.
Ja, en hoe zie je, want oké, je gaat de portefeuille deels optimaliseren, die dus is nagelaten.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Almelo, was dat een nieuwe aankoop of was dat zeg
maar... Nee, dat was ook een bestaand pand. En daar was ook de huurder, die ging eruit. En dat was ook weer het moment van, oké, dan ga ik daar transformeren. Ik heb nu een tijdelijke huurder, heb de afspraak mee op het moment dat we de vergunning hebben en ik ga bouwen. Dan hebben we een opzegtermijn van 3 maanden. En het ziet er naar uit dat ergens medio volgend jaar is.
Ja, maar kijk, dat, ja, vertel.
Dat, nou, jij zegt van, is dat een eigen pand of een aangekocht pand? Ik heb een ander pand aangekocht een jaar of 4 geleden. Dat waren die 2 winkelpanden die we zeg maar getransformeerd hebben naar 7 appartementen. Dat is zeg maar de laatste die we ook echt aangekocht hebben om te gaan splitsen. En ik moet zeggen, dat is ook een heel leuk traject geweest. We hebben 7 echt hele mooie appartementen in de binnenstad van Tiel gemaakt. En ja, dat geeft gewoon heel veel voldoening. En daar zit een redelijk rendement op ook.
Ja, maar je geeft net aan voldoening. Je haalt de voldoening uit, ja. Je vindt het leuk.
Ja.
Maar ja, veel beleggers of veel vastgoedondernemers zitten er niet alleen in voor de voldoening en dat ze het leuk vinden.
Ja.
Veel willen er ook nog wat aan overhouden.
Ja, klopt.
In hoeverre herken jij je dan in het beeld van de huisjesmelker?
Ja, kijk, ik zal niet ontkennen dat ik niet wil verdienen. Ik wil ook geld verdienen en ik wil ook best wel veel geld verdienen. En daar vind ik ook niks mis mee. Huisjesmelker, dat heeft me echt een negatieve lading. Dan denk ik echt iemand die een pandje koopt en het verwaarloost. En dan voor een woekerhuur of een veel te hoge huur verhuurt. Nou, dat doe ik dus niet. Bij mij mag de huurcommissie die mag bij mij overal komen kijken. Ik heb nergens een pand wat te duur verhuurd is. Ik heb wel een aantal panden die in de vrije sector zaten, die dadelijk terug gaan vallen. Die heb ik wel. Maar voor de rest, het is allemaal volgens de regeltjes. En omdat ik ze dus de meeste panden al in die jaren, zeg maar 2017, 18, 19 gekocht heb, toen waren de huren ook denk 40% lager dan wat het nu is. En die stijging die is met name gekomen door allerlei mutaties. Het was allemaal vrije sector. Meestal in regio Eindhoven. Dus vaak, oké, als een huurder uitging, meestal een expat, dan ging die huur ook elke keer weer met 100 euro of zo omhoog. Maar als het via de indexering, dan is dat heel gestaag. En dan kun je ook nog wel rendement maken, maar dat is minder. Ik denk dat in de reguliere woningen dat het rendement omlaag gaat, maar dat je het in andere dingen moet gaan zoeken. Bijvoorbeeld, ik denk dat kamerverhuur op dit moment veel interessanter is. Ik heb het meegemaakt. Ik heb nu appartementen die gaan van vrije sector gaan ze terug naar de middenhuur. Er zijn erbij die gaan misschien wel van 1600 naar misschien net boven de 1000 euro. Maar als ik datzelfde appartement met 2 slaapkamers verhuur als 2 kamers, en daar heb ik geen vergunning voor nodig, want ik mag 2 mensen huisvesten, dan krijg ik 2 keer 700 euro. Dus dat woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige wooneenheden is gunstiger dan het WWS voor appartementen. Dus dan zit ik eraan te denken om daar voortaan, zeker in de regio Eindhoven, om daar gewoon internationale studenten in te zetten. En dan heb je ook weer een exit. Want die internationale studenten, dan weet je, als je afgestudeerd zijn, dan gaan ze zeer waarschijnlijk weer terug naar hun eigen land. Komt het pand vrij. En dan zie ik op dat moment wel wat ik ermee ga doen. Afhankelijk van de regelgeving. Is het dan nog rendabel of wordt het nog slechter? Ja, ik hoop dat het de komende jaren beter gaat. Met name box 3. Maar met alle maatregelen op de woningmarkt. Ja, ik heb ook niet het idee dat de politiek werkt aan de woningmarkt. De politiek die werkt om zetels binnen te krijgen en populisme. En door allerlei boute uitspraken te doen, zijn ze gewoon die investeerders of die huisjesmelkers, hoe je ook noemt, die krijgen de zwarte piet. Wij zijn de oorzaak van het probleem. Maar ze gaan eraan voorbij dat de overheid het probleem gecreëerd heeft. Maar het is makkelijker om iemand de zwarte piet toe te spelen en populistisch te doen om stemmen. Ik zeg altijd, er zitten meer kiesgerechtigden bij de huurders dan bij de verhuurders. Dus dan weet je al hoe die politieke partijen het spelletje gaan spelen. Die gaan zich focussen op die verhuurders en meehuilen met de wolven in het bos.
Ja, want als je daar ook statistisch naar kijkt om gewoon de feiten te verzamelen. Kijk, inderdaad, wij vastgoedondernemers, beleggers, hoe je ons ook wil noemen. Wij zijn statistisch maar een hele kleine club.
Ja, klopt.
We zijn ongeveer 250.000 particuliere vastgoedbeleggers, ja, in Nederland. Ja, ten opzichte van miljoenen mensen die gewoon,
klopt,
ja, woningeigenaar zijn. Of, ja, dus wij zijn maar een hele kleine club. Hoe kan het zo zijn dat wij dan De problemen veroorzaken, terwijl we maar zo'n kleine,
nou, wij zijn niet het probleem.
Ja.
Maar zo wordt het wel gebracht. En dat zie je bijvoorbeeld ook. Hè, hoe vaak wordt er niet gezegd van, hè, die huisjesmelkers en ze bedreigen de huurders. En de huurders zitten in beschimmelde panden en weet ik veel wat. En als je dan gaat kijken hoeveel klachten er jaarlijks bij de huurcommissie binnenkomen ten opzichte van de totale woonvoorraad. Ja, dat volgens mij 0, nog minder dan 0,1%.
Ja.
Maar dat wordt zo opgeklopt in de media dat iedereen volgens mij denkt van ja, iedereen die pandjes verhuurt is een huisjesmelker. Zo ja. Wordt het gebracht.
Ja, en misschien ook, daarom ben ik ook blij dat jij aan tafel zit. Want kijk, we hebben bijvoorbeeld de wet betaalbare huur gehad. Nou, die is gewoon doorgevoerd. Wat zie jij, want je hebt de mediaverhalen, maar ja. Wat zie jij in de praktijk bij jouw huurwoningen als gevolg van de wet betaalbare huur?
Nou, ik zie dus dat, dat ik een vrij groot aandeel woningen heb die dus in de vrije sector zaten. Die gaan naar de middenhuur en die vallen gewoon 400-500 euro in die in Eindhoven. Met name dan in grote steden, maar dat zal hetzelfde zijn als in Amsterdam, Utrecht, Den Haag. Die vallen gewoon 400-500 euro terug. En dan is de vraag van wat doe ik het mee? Kijk, op de totale portefeuille kan ik dat wel hebben. En omdat ik nu dus ook weer ga, in plaats van een appartement zelfstandig gaan verhuren, ga ik het verhuren naar twee zelfstandige of twee onzelfstandige wooneenheden met internationale studenten. Dan hou ik een redelijk rendement over. Ik zit nog niet in een situatie dat ik moet verkopen. En ik heb nu nog heel veel. Ja, er is woningnood. Dus er zitten heel veel mensen die zitten nu met een huur misschien van 1600 euro. Die als er een nieuwe huurder ingaat, omlaag gaat. Maar ja, hun zitten erin. Maar voor dat geld vinden ze niks. Want die middenhuurwoningen, die worden met een rotgang worden die uitgepompt. Dus heel veel mensen die een kleinere portefeuille hebben, die kunnen dat niet dragen. Als je drie pandjes hebt en een van die drie die gaat ineens in huur 30% omlaag. Ja, dan is het maar de vraag van trek je het dan allemaal nog wel? Dus, en dat zie ik dus vooral om me heen gebeuren. Van de 10 beleggers die ik om me heen heb, er zijn er gewoon 8 die of alles aan het verkopen zijn, of een deel. Alles wat niet in de vrije sector zit.
Ja, en als jij dus een huurderswisseling hebt, bijvoorbeeld inderdaad van een van jouw vrije sector huurwoningen, ja. Wat zie je daar dan in de praktijk?
Nou ja, die vrije sector huurwoningen. Ja, die huren die gaan gigantisch omhoog. Ja. Ik bemoei mezelf helemaal niet met de prijzen. Ik laat het allemaal over aan mijn verhuurmakelaar. Als het nu iets vrijkomt, het eerste wat ze doen, energielabel opnieuw energielabel aanvragen als dat nodig is. En een officiële puntentelling. Ze gaan alles opmeten, puntentelling uitvoeren. En ik verhuur het gewoon via de puntentelling. Als het in de vrije sector zit, ja, dan gaat gewoon. Ja, dan komt gewoon 200-300 euro in de per maand bij.
Ja.
Omdat er zo'n gigantische behoefte aan is. Want die middenhuur die valt weg. Die mensen die moeten ergens naartoe. Die komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dus die moeten naar een vrije sectorwoning. Ja, het is maar, ik weet niet wat op de totale woonvoorraad wat de vrije sector huurwoning is. Misschien 2%? 3%?
Ja, zoiets. Ja.
Dat zal niet veel meer zijn. Dus dat is maar een hele kleine hoeveelheid voor heel veel mensen die dadelijk allemaal op een vrije sectorwoning zijn aangewezen. En dan, ik zeg al, ik zit er heel veel in Eindhoven. Ja, ik geloof dat het gemiddelde salaris van een ASML'er is volgens mij 135.000 euro. Dus dan zeggen ze wel, de huren zijn veel te hoog. Ja, niet voor hun. Ja. Want als je gaat kijken wat het aandeel huurkosten is op een hele salaris, is dat nog geen 20%.
Ja.
Die kunnen dat makkelijk betalen.
Ja, want als je dan, oké, de wet betaalbare huur. Ik zou zeggen dat die toe is aan een bepaalde evaluatie. Maar hoe kijk jij daarnaar? Denk jij dat die werkt of juist niet?
Niet als je bedoeld is om meer betaalbare huurwoningen te krijgen. Want die woningen die zeg maar weer op de markt zouden kunnen komen, ik denk dat misschien 20% weer op de markt komt. En in de grote steden denk ik nog veel minder. Want daar is het gat gewoon veel te groot. Als je gaat kijken van, als je een huis hebt met een WOZ-waarde van 5 ton en je mag er maar voor 1000 euro verhuren, ja, dan gaat niemand gaat dat doen. Want ik heb ook die overweging gemaakt. In Den Bosch had ik ook een pand. Dat was 500.000 euro. Een vergelijkbare. Was daar verkocht. En die stond voor 1400 euro te huur. Was weliswaar een vrije sector. Maar daar zat ik al te twijfelen. Van moet ik dat wel doen? Dus ik heb hem even teruggetrokken uit de huur. Ik heb even na moeten denken. Van doe ik dat wel? Want stel dat iemand hem huurt voor 1400 euro. Die zit in een prachtig appartement. Wat als die er niet meer uitgaat? En de regeltjes worden nog strenger. En de belasting wordt nog hoger. Dan ben ik dadelijk gedwongen om het misschien voor 30% onder de waarde te gaan verkopen. En dan hopen dat de huurder het wil kopen. Of dat er een belegger is die zo gek is om een verhuurd pand te kopen. In deze situatie.
Ja, jij noemde net een mooie uitspraak. Eerder in het gesprek zei je van ja, meehuilen met de wolf in het bos. Ik vind het een mooie om even het gesprek te vervolgen. ons werd vaak verweten toen de regels werden veranderd. Van, jullie zijn aan het huilen, want de afgelopen jaren hebben jullie het zo goed gehad. Ja. Belasting, gezien belasting en heel weinig regels. Maar ja, stel ik zou jou nu een nieuwe pet geven. Jij bent voor een week of voor een maand ben jij de minister van Volkshuisvesting. Wat zou jij dan doen? Welke maatregelen zou jij doorvoeren?
Ja, ik zou de markt veel verder gaan liberaliseren. Wetbetaalbaar huur per direct afschaffen. Verbod op tijdelijke huurcontracten per direct afschaffen. Ik zit op wonen. Ik zit niet op financiën. Maar anders zou ik ook nog box 3 aanpassen. Gewoon op basis van werkelijk rendement. Dat is denk ik het eerlijkste voor iedereen. En het klopt wat je zegt. Het was ook vanaf 2001, hè, dat het boxenstelsel, was het ook kerstmis.
Ja.
Tot het kerstarrest. En dat heeft heel veel aan het verschuiven gebracht. Toen is het op een gegeven moment aangepast. Forfaitaire rendementen omhoog. Ja, toen is het gewoon verslechterd. Tot die tijd had niemand recht. Dat had er ook niet, klaagde ook niemand. Want het ging gewoon heel goed. Maar ik denk, want jij zegt van wat zou je veranderen? Als ik een voorbeeld mag geven. Stel, je zegt van we gaan een gebied in Nederland laten we helemaal vrij. En dan mag je bouwen wat je wil, hoeveel je wil. En je mag vragen wat je wil. En in een ander deel van Nederland houden we ons aan de regeltjes. Waar denk je waar het meest gebouwd gaat worden? Waar je vrij bent om te bouwen wat je wilt tegen de prijs. Want dan kun je ook winst maken. En winst is tegenwoordig een vies woord. Maar als je dat gaat doen en je laat het zo, je hoeft niet alles los te laten, maar zo weinig mogelijk regels. En bemoei je nou eens even niet met de prijs. Dan gaat de markt zich uiteindelijk zelf stabiliseren. En dan gaan die prijzen uiteindelijk omlaag. Want mijn stelling is, te dure huur bestaat niet. Te dure woonruimte bestaat niet. Want er is altijd iemand die het wel kan betalen. Dus niet te huur. Het zou eigenlijk moeten zijn, het is voor heel veel mensen te huur. Maar niet, of te duur, maar niet voor iedereen. Dus als je de markt zijn werk laat doen, dan zul je zien, dan gaan de prijzen misschien omhoog. Dan gaan er meer mensen investeren. Er komen meer woningen bij. En dan uiteindelijk gaan de huren weer omlaag, omdat er meer aanbod is. Ik geloof heilig in de wet van vraag en aanbod.
Ja.
En door nu dus elke keer wat de overheid in mijn ogen doet, is ze zien iets niet goed gaan en er komt weer een regeltje bij. En dan gaat het niet goed en er komt weer een regeltje bij. Ik zeg altijd, ze gaan links uit de bocht, dan gaan ze bijsturen, dan gaan ze rechts uit de bocht. En dat gaat zomaar door. En eigenlijk zou er iemand moeten zeggen van, we gaan eens een aantal regeltjes schrappen. En we gaan vanaf scratch gaan we gewoon weer beginnen. En laat de bouwers bouwen en kijk wat er dan gaat gebeuren.
Ja, want over dat bouwen gesproken inderdaad. Als je kijkt naar de bouwproductie. Per jaar komen we nu op tussen de 65.000 en 70.000 per jaar. Dus niet aan die 100.000 die we nodig hebben. Nee. En dan ook specifiek over wat wij doen. Splitsen, transformeren, optoppen. Ja. Er zijn diverse onderzoeken. Tussen de 260.000 en 500.000 woningen kunnen erbij komen door splitsen en optoppen.
Ja.
Nieuwsflash, dat gebeurt niet. Want als je kijkt naar wat de jaarlijks CBS-cijfers. Jaarlijks komen er ongeveer 1100 woningen bij. Er zijn zelfs kamervragen over gesteld waarom het zo weinig is. Maar 1100 woningen.
Ja.
Maar door splitsen en optoppen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat splitsen en optoppen, de potentie die is er. Maar met het huidige stelsel, met wetbetaalbare huur, dan is het bijna niet te realiseren. Want de kosten die zijn zo hoog, dan is het eigenlijk alleen maar rendabel als je een vrije sector gaat bouwen. Dus dan moet je weer grotere appartementen. En wie gaat daar dan weer wonen? Want dat is waar ze ook aan voorbij gaan, is dat er zit wel heel veel potentie in die winkelgebieden, zeg maar. Ik heb zelf jaren in een winkelgebied gewoond. Maar om eerlijk te zijn, dat is, als je jong bent, is dat hartstikke leuk. Maar als je ouder bent, is dat gewoon de hel. Want wij hebben daar met een klein kind en de tweede was op komst. Toen hebben wij in de binnenstad gewoond, maar je kunt je met de auto voorrijden. Je moet je boodschappen optillen. Je zit met je kind en boodschappen in worst case. De kinderen die hebben nergens een mogelijkheid om te spelen. Er zijn geen andere mensen die daar wonen. Dus zo aantrekkelijk is dat niet altijd. Voor jonge mensen wel. Maar dat betekent, dan moet je eigenlijk weer kleinere appartementen maken. Want die jongere mensen die hebben vaak een lager budget. Ga je kleiner, maar dan zit je dus weer in de puntentelling. Dan kom je met je berekening weer niet uit. Dus ja, het is er wel, de potentie, maar er zitten heel veel haken en ogen als investeerder om daarin te investeren.
Ja, en ik denk ook, want een stelling die vaak gaat is dat, ik weet dat jij toevallig veel in het meer niet in de grote steden acteert, of in ieder geval meer in het zuiden van het land.
Ja.
Een stelling onder investeerders en beleggers is vaak van buiten de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, is het rendement vaak niet aantrekkelijk genoeg. Ben jij het eens met die stelling?
Nee, want het rendement, ja, ik denk dat mensen het misschien hebben over het rendement is niet goed, maar dan denk ik toch dat ze misschien de grote vier en dan met name Utrecht, Amsterdam in het hoofd hebben, want die panden hier die zijn ontzettend duur ten opzichte van de huren die er uitkomen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Zuid-Limburg, daar kun je nog appartementen kopen van 150.000 euro, waar ook 900 euro huur uitkomt. Gewoon volgens puntentelling. Daar heb je nog steeds een rendement.
Ja, dat, als mensen dat zo horen, want veel rapporten die uitkomen gaan ook uit van ja, de gemiddelde woning is al 4,5 ton, soms bijna 5 ton.
Ja.
Maar als ik dit dan zo hoor van oké, 150.000 euro, ja, dat is betaalbaar.
Ja, klopt.
Maar staan er ook banken, want veel in het verleden was het zo dat veel vastgoedpartijen, veel vastgoedfinanciers dan niet, laten we zeggen, in krimpgebieden dat financieren.
Klopt,
is dat nu inmiddels veranderd?
Ik heb daar nooit problemen mee gehad. Dus ook in Zuid-Limburg en in de Achterhoek, daar heb ik ook wat panden en daar heb ik nooit problemen gehad met financieren.
Oké. Okay. Nou, ik hoor dat jij, of nee, wat jij net eerder in het gesprek zei, van ja, jij verkoopt niks. Je hebt tot nu toe niets hoeven te verkopen. Verkopen armoede.
Ja.
Maar je verhuurt dus heel veel. Wat zijn, wat jou betreft, op dit moment, anno 2025, de meest interessante verhuurstrategieën? Want het kan een arbeidsmigrant, het kan natuurlijk voor kamerverhuur, expatverhuur.
Ja.
Wat doe jij?
Ja, vrije sector is natuurlijk het makkelijkste. In gebieden waar expats zitten. Ik denk dat je, zeker in de regio Eindhoven. Ik zeg wel eens gekscherend, ik zit elke dag voordat ik naar bed ga, zit ik even voor mijn bed even op een knietje om te bedanken dat ik in Eindhoven panden gekocht heb.
Ja.
Ook omdat dat men daar redelijk pragmatisch is. Pragmatischer denk ik dan hier in Amsterdam. Ik denk dat Expat is een hele goede markt, vind ik goed. Omdat ze aan de ene kant, je weet dat ze een hoog salaris hebben. Ze hebben een hele gunstige belastingregeling. Dus qua betalen is het nooit een probleem. En die expats, ik ga er altijd vanuit dat als zij 2-3 jaar daar gewoond hebben, dan vervalt die belastingregeling voor die expats. Dus dan gaan ze meer belasting betalen. En dat is voor hun ook een moment om te bezinnen van wat ga ik doen? Blijf ik in Nederland? Ik ga meer belasting betalen of ga ik weg? Nou, als ze blijven, dan denk ik altijd van ja, als ik zoveel zou verdienen, dan zou ik waarschijnlijk ook liever een huis kopen dan een huis huren. Dus dan gaan ze eruit. Of ze gaan naar het buitenland, hè, omdat ze vertrekken, of ze gaan zelf iets kopen. Nou, dan komt het vrij en dan heb ik weer eventueel een exit. Wat denk ik ook heel goed gaat, is kamerverhuur. Als ik zie, ik heb ook kamerverhuur, ja, ook weliswaar één pand, ook overal de puntentellingen laten uitvoeren. En blijft ongeveer gelijk. En dat is ook in Eindhoven. Maar dat puntentellingssysteem, het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte, die is gunstig. Ik heb al een keer gezegd van, ik heb nu appartementen die dus zeg maar terugvallen in waarde. Maar als kamerverhuur gaat het omhoog. Dus daar liggen nog wel kansen. Zeker als je gaat transformeren. Dan kun je al helemaal met het begin van de transformatie kun je al kiezen van wat is je doelgroep. En afhankelijk van je doelgroep bepaal je ook wat je gaat bouwen. Hè? Dat je zegt van oké, ik heb een transformatie, ik ga vrije sectorpanden maken. Hè? Allemaal 60, 70, 80 meter. Of dat je zegt van ik ga kamerverhuurpanden doen. En dan heb je nog de mogelijkheid om het, wat ik een hele fijne doelgroep vind, internationale studenten. Want die hebben vaak ook weer een studie. Wanneer ze, ja, als ze klaar zijn, dat ze weer weggaan naar vaak het land waar ze vandaan komen. En die hebben vaak weer ouders die garant staan. Dus dan heb je ook geen problemen met betalen. Of als er iets beschadigd is. Dat is ook altijd heel goed. Of aan arbeidsmigranten. Ik zit in allerlei WhatsApp-groepen. En als ik zie wat daar allemaal gevraagd wordt aan arbeidsmigranten. En daar heb je het voordeel dat er zijn heel veel arbeidsmigranten. En die zitten juist niet in die grote steden. Die zitten juist daar in de buurt waar iets geproduceerd wordt. Of in de landbouw of in de industrie. En dat zijn dan vaak panden die je ook weer goedkoper kunt aankopen. En als je daar dan al mee rekening kunt houden, kun je gewoon hele nette kamers maken. En dan heel specifiek voor arbeidsmigranten.
Maar dat ligt maatschappelijk heel gevoelig. Want arbeidsmigranten, vaak willen mensen niet wonen rondom woningen die aan arbeidsmigranten worden verhuurd. Hoe kijk je naar dat soort ontwikkelingen?
Ja, je zit natuurlijk met leefbaarheid. Je moet niet te veel mensen in een bepaalde wijk hebben. Maar ik denk dat je, net als arbeidsmigranten, ik zie dat bijvoorbeeld in de regio, zeg maar Venray en Venlo, daar zie ik best wel veel panden die dus nu ook getransformeerd zijn. En waar dan zeg maar 8 of 10 arbeidsmigranten zitten. En dat zijn dan in de dorpen. Het hoeft niet per se in de steden. De steden zijn ook een stuk duurder, hè? Dus als je dat daar die verbouwing gaat doen, weet ik ook niet of je dan wel een vergunning zal krijgen. Want vaak is dat ook weer begrensd, het aantal mogelijkheden. Dus, maar in die dorpen kan dat vaak wel.
Ja, maar hoe kijk jij daar politiek naar? Want kijk, je zou deels kunnen zeggen van jij bent vastgoedontwikkelaar. Ja. Deels is het een verdienmodel voor jou dat wij hier mensen van buiten krijgen. Want die moeten gehuisvest worden.
Ja.
Anderzijds hebben we een politiek klimaat die juist zegt van hey, het is nu genoeg.
Ja.
We willen die mensen eigenlijk juist minder hebben of niet meer hebben.
Ja.
En we willen bepaalde belastingvoordelen die ze hebben, die willen we gaan versoberen.
Ja, ja.
Dus hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat is een hele lastige. Dat is, waar geef je prioriteit aan? Kijk, aan de ene kant, wij hebben nog steeds heel veel mensen nodig voor de Nederlandse economie. Als je overal kijkt, overal hangen bordjes van collega's gezocht. Wij komen gewoon mensen tekort. In de horeca, in de zorg, heel veel andere sectoren. Die hebben we hard nodig. Maar aan de andere kant zitten we wel vol. Vol is een beladen woord. Maar we hebben eigenlijk te weinig huizen of woonruimte ten opzichte van de bevolking. En ja, dan moet je keuzes maken. En dat is lastig. En dan moet je opletten wat je zegt. Want anders word je weer als wordt al heel snel als rechtse extremist uitgemaakt. Ja, dat is lastig. Maar wat me wel opvalt. Bijvoorbeeld in Eindhoven, daar wordt dan gesproken van, ja, er komen nog zoveel mensen naar ASML en dat is goed voor de werkgelegenheid.
Ja.
Dan denk ik van, ja, maar het is juist eigenlijk, dat is jaren 70 denken. Want er is al heel veel werkgelegenheid, er zijn ook heel veel vacatures. Wat je nu ziet in bijvoorbeeld in de regio Eindhoven, dat heel veel iedereen die technisch is, die gaat naar ASML. Er is bijna geen elektricien, geen automonteur. Of iemand technisch te vinden. Dat wordt allemaal door ASML aangezogen. En ook de woningen die worden aangezogen. Maar tegelijkertijd is ASML na de haven van Rotterdam de grootste economische, sterkste economische regio van Nederland. En ik denk dat de Brainport-regio, die gaat de haven van Rotterdam dadelijk voorbij. Maar dat heeft ook een keerzijde. En dat is heel moeilijk om daar keuzes in te maken.
Ja, volgens mij is het zelfs zo erg nu dat ASML zichzelf gaat bemoeien met woningbouw. Ik heb begrepen dat zij ook participeren in bepaalde projecten. Dat zij ook eigen maatregelen nemen om te stimuleren
dat woningbouw. Wat zij doen volgens mij, want ik heb wel eens gesproken met zo'n manager bij ASML. Zij staan garant voor het dekken van het verlies. Dus zij hebben gezegd in de regio Eindhoven, daar wordt heel veel gebouwd. En als daar een project dreigt verlies te maken, dan stelt ASML zich garant om dat eerste deel zeg maar af te dekken, waardoor het toch doorgebouwd kan worden. En zij zeggen nadrukkelijk ook van, en de woningen die gebouwd worden zijn niet bedoeld voor ASML'ers.
Ja.
Want die hebben natuurlijk ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want als dat ook nog eens een keer voor ASML'ers zou zijn, ja, dan krijg je denk ik een revolutie daar in de regio Eindhoven. Want dan kan er helemaal niemand meer een woning vinden die daar zeg maar van origine woont.
Ja.
Dat is op zich wel goed dat ze dat doen. Maar ja, ik zou liever zien, ik denk dat je meer bereikt door meer gebieden vrij te geven voor woningbouw. Want zij staan dan wel garant om het verlies af te dekken. Maar in de tussentijd worden er gewoon veel te weinig vergunningen verleend.
Ja.
Dus die schaarste los je daar niet mee op.
Ja, het is meer,
er moet gewoon meer gebouwd worden.
Ja, ja. Maar over het dekken van verliezen gesproken. Kijk, jij bent een vastgoedontwikkelaar, belegger. Je ontwikkelt woningen, creëert woningen. Ben jij ooit wel eens tegen een verliesgevend project aangelopen?
Nee. Nee, nog niet.
Kijk, dat is goed.
Nee, ik ben met alles wat ik doe. Ik zorg altijd dat ik een plan B heb. Op het moment dat ik merk dat het niet, stel dat het niet uitkomt om het zelf te gaan exploiteren, dan heb je altijd nog de mogelijkheid om te verkopen. Dus plan B heeft bijna iedereen wel. Ook als je iets gaat transformeren en de exploitatie is niet dekkend, dan kun je altijd nog verkopen. En dan heb je in ieder geval je kosten er weer uit. Ik zeg altijd, je moet altijd zorgen dat je de kosten er weer uithaalt. Ik heb nog niet in die situatie gezeten. Maar ik weet, en dat is ook altijd wel een fijn gevoel, dat je denkt van oké, als ik aan het einde van het traject, Almelo zou dat misschien wel kunnen. Dat ik dadelijk misschien dat er geld bij moet. Dan hebben we altijd de mogelijkheid om dat pand te verkopen. En dan heb ik mijn geld weer terug en dan maak ik ook wel wat winst.
Ja.
Maar ja, dat is niet de doelstelling. De doelstelling is om te proberen om het aan te houden en om het te gaan verhuren.
Ja, nou gelukkig ben jij als ontwikkelaar nog niet tegen een verliespost aangelopen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je een project hebt wat minder gelopen is dan verwacht. En waar je bepaalde lering uit hebt getrokken. Ja, kan je ons daarin meenemen?
Ja. Nou, wat ik wel merk is dat de kosten oplopen. En dat ik wel eens denk van ja, dan moet veel meer aan het begin van het traject nadenken over wat je gaat doen. Maar bij transformaties weet je dat niet altijd. Want je gaat ooit verbouwen en dan loop je wel eens tegen dingen aan die je niet verwacht. Wij waren op een gegeven moment aan het strippen. Komen een muur tegen uit 1500.
Ja.
Nou, dat was meteen melden. Komt meteen de monumentencommissie. Die komen meteen kijken. Bouw is stopgelegd. Ja, en dan moet je weer gaan wijzigen. Ik denk dat ook met de keuze van materialen en wat voor label je naar wat voor label je toe gaat werken. En omdat dan ook weer, en nu met allerlei subsidiemogelijkheden, materialen goedkopen, inkopen. En de overleg is heel belangrijk. Want er gaat ook, ik zeg altijd, er gaat meer fout dan in één keer goed. Foutkosten omlaag brengen. Dat is ook belangrijk. Eigenlijk gewoon ook heel vaak op de bouw rondlopen. En niet ergens rond op de bouw komen en dan denken van, oh, maar dit ziet eigenlijk toch niet zo goed uit. Ik had het toch liever anders gewild. Soms heb je toch dingen die op tekening er goed uitzien, maar in de praktijk niet. En dan moet je eigenlijk meteen ingrijpen. Als je het niet doet en je bent een paar weken verder, dan moet je weer gaan afbreken. Ja. Of andere dingen gaan toepassen. Nou, dat heb ik gemerkt. Dat is wel heel belangrijk om er continu bij te zijn. Om te kijken van hoe de stappen zijn.
Ja, sommige mensen zullen nu dit interview aanhouden, horen en bekijken en zeggen van ja, André, leuk voor jou. Je hebt geluk gehad. Je hebt een vastgoedportefeuille geërfd. Je bent nog niet tegen vliespost aangelopen. Maar stel, iemand die zich nu oriënteert op vastgoed, wat niet altijd even populair is in Nederland, maar die toch oriënteert en die toch denkt van oké, ik wil wat bijdragen, ik wil ook wat gaan doen, ik wil ook gaan splitsen of optoppen en woningen toevoegen. Wat zou je zo iemand vertellen qua risico's? Waar zie jij de grootste risico's voor iemand die net start met het splitsen en transformeren van woningen? Wat zijn voor jou dan, wat jou betreft, de top 3 risico's?
Ik denk, het grootste risico is huiswerk niet goed doen. Niet goed in kunnen schatten van wat de bouwkosten zijn. Een ander wat denk ik misschien onderschat wordt is zo'n traject. Hoe lang dat kan duren.
Ja, je geeft het voorbeeld van 3 jaar.
Ja. Dat maak ik heel vaak mee. Mensen die een pand hebben en wat als je dat zou zien, dan denk je van nou, dit is echt een super pand. Er is parkeergelegenheid omheen. Je kunt parkeren op eigen terrein. Het is, je kunt er heel makkelijk bouwen. Er is voldoende ruimte. En dan blijkt de gemeente andere ideeën te hebben. En ik denk dat een punt is waar mensen heel goed op moeten letten. Dat het ook belangrijk is om daar een deskundige bij te betrekken. Die daarin in kan adviseren. Een architect of een bouwkundige. Het derde punt. Ja, ook met name ook lange termijn kijken, denk ik. Van als je nu iets gaat bouwen, dan kan het op dit moment, op het moment dat je het bedenkt, kan het heel interessant zijn. Maar op het moment dat het opgeleverd wordt, kan de situatie al anders zijn. Dat heeft alles te maken met de politieke onvoorspelbaarheid. Dus als ik bijvoorbeeld ga bouwen, dan kijk ik ook van, kan ik het voor meerdere dingen gebruiken? Hoe is het te verhuren? Of is het eventueel voor short stay te verhuren? Of ja, is het dan toch verkoop? Maar dat je er wel nadenkt over hoe je het gaat verhuren. En dat je dat ook gebruikt voor de bouw. Dus wat ik nu bijvoorbeeld ook heb gedaan. Dat pand in Eindhoven, 5 appartementen, zo om en bij de 50, 60 punten. Daar was de uitdaging om ze in de vrije sector te krijgen. Dus heb ik ook in het begintraject, heb ik daar Michel Klaas, je ken je misschien wel, bouwkundig, PBOV. Dat is echt zo'n puntendokter en een energielabel expert. Dus die heeft dat hele pand heeft die bekeken om te kijken van welke materialen moet je gebruiken. Hoe krijg je zo'n hoog mogelijk energielabel. En die heeft al die appartementen heeft in de vrije sector gekregen. Doordat er een A3 plus label opkomt. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Sowieso verduurzame energielabels worden steeds belangrijker. Aan de ene kant voor de punten. Maar aan de andere kant ook omdat je dadelijk met slechte labels niet meer mag verhuren. Dus daar moet je wel goed rekening mee houden. Zeker met oudere panden, omdat dan de energielabels vaak slecht zijn. Oplossing zou kunnen zijn monumentale panden. Omdat dan dat energielabel niet zo meetelt. Maar dat, ja, ik denk dat je daar wel heel goed op moet letten. En ook ja, wat dat energielabel, want dat is, daar kijken mensen ook, kunnen ze dat vaak denk ik niet goed inschatten, om het energielabel te verbeteren. Dat kost best wel veel. Zeker als je in zo'n pand zit met een energielabel F of G, om daar een A-label voor te krijgen, moet er echt wel heel veel gebeuren.
Ja, nou, je hebt je de afgelopen jaren heb je erg ontwikkeld, want je was gewoon een ambtenaar in loondienst. Je hebt voor de gemeentes gewerkt. Hoe heb jij je zo ontwikkeld in die afgelopen jaren, die 30 appartementen die je hebt gecreëerd? Waar heb je de kennis vandaan gehaald?
Op internet ben ik gaan zoeken. Ik heb wat boeken gekocht daarover. Ja, ben ik gaan lezen. Podcasts gevolgd. En ik had toen al een paar pandjes gekocht. En een buurman van mij, een goede vriend, die had ook al panden. Die was daar al een paar jaar eerder begonnen. En die had het altijd over IMED.
Ja.
En ja, IMED, wie is dat? Nou, dat was ook iemand, of het is iemand die ook cursussen gaf in die tijd. En toen zei je, denk je dat ik daar ook iets aan heb? Ja, zegt hij, daar heb je ook zeker wat aan. Die vertelt een goed verhaal. En dat netwerk is heel belangrijk. Want die heeft dan een netwerk op Facebook van al die mensen die daar de cursus gevolgd hebben. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Om via hem heb ik die cursus gevolgd. Dan heb ik ook gewoon de basis geleerd. Hè, zoals jullie dat zeg maar ook doen. En ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat je als je erin stapt, dat je toch wel een basis hebt. Zeker in deze tijd. Ik ben er in 2017 in terechtgekomen. En toen maakte niet uit wat je kocht. Alles maakte rendement. Ja, die situatie is er niet meer. Dus als je er nu instapt zonder dat je weet waar je mee bezig bent, ja, dan loop je wel heel veel risico's dat je de deksel op je neus krijgt.
Ja, en het punt is dat juist in deze tijd, dat inderdaad, jij doet de cursus, prima. IMED ken ik toevallig ook, tenminste van internet.
Ja.
Maar juist nu is het geven van cursussen licht gevoelig.
Ja, klopt.
Het mag niet meer. Je mag het woord cursus niet meer noemen. Oh, mensen die geld verdienen aan de cursus.
Klopt.
Terwijl als je dat vergelijkt met het reguliere onderwijs, daar volg je 4 jaar lang onderwijs met nul garantie op succes. En heel veel mensen gaan het studieschuld aan.
Ja.
Maar het geven van een cursus, dat mag niet. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja. Ik denk dat die cursussen op het gebied van vastgoed, zeg maar, ik denk dat dat te veel aandacht heeft gekregen in de social media. En dat de nadruk meer lag op het financieel onafhankelijk inkomen zonder dat je voor hoeft te werken. Ja, nou, dat bestaat niet. Want het is echt wel werken. En al is het dan misschien niet het metselen of het schilderen. Maar je moet er wel continu mee bezig zijn om te kijken wat gebeurt er op de markt. Ik ben gewoon fysiek werk doe ik bijna niet. Maar ik ben wel elke dag bezig met hoe kan ik zo optimaal mogelijk verhuren met al die regels die er zijn. Hoe kan ik zo optimaal mogelijk mijn financiën inrichten om aan mijn box 3 verplichtingen te voldoen. En ik denk, om terug te komen bij jouw vraag, ik denk dat de nadruk in het verleden veel meer lag op financieel onafhankelijk.
Ja.
En dat is denk ik ook bij heel veel mensen een verkeerde keels gehad. Dat is ook heel veel jaloezie, denk ik. En je ziet dat er mensen zijn die het spelletje wel begrijpen. En die kunnen daar geld mee verdienen. Terwijl er aan de andere kant mensen zijn die niet aan dat spelletje meedoen en buiten de boot vallen. En ja, ik denk dat dat gewoon heel veel frictie heeft opgeleverd. En ik denk dat je ook daar heel erg voor moet opletten. Je ziet dat nu ook weer op allerlei andere gebieden. Hè, van het is nu, je ziet in de media minder aandacht voor vastgoed. Maar nou zijn het allemaal weer van die daytraders, Bitcoin, noem maar op. Het is allemaal snel rijk vanuit een flatje in Dubai.
Ja, nee, inderdaad, dat zie je heel veel voorbij komen. Maar denk jij ook in het verlengde daarvan dat die boodschap ook heeft geleid tot bijvoorbeeld verandering van box 3?
Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet.
Want als veel mensen dan pochen met financieel onafhankelijk en passief inkomen. Ja. En
ik denk wel dat heel veel mensen denken van het is goed dat de rijken en wie dat dan ook zijn, dat die meer belasting gaan betalen. Ben ik het ook wel ten dele mee eens. Ik vind ook wel dat ik belasting hoor te betalen. Dat betaal ik ook natuurlijk. Het was 4, 5 jaar geleden was het heel laag. Nu is het in mijn geval 90 keer van wat het 4 jaar geleden is.
Zo.
Dus dat is mijn grootste uitdaging, om die box 3 te betalen. Dus is nu aan de andere kant weer uit de bocht geschoten. Maar ik denk niet dat dat echt de instelling was. Ik denk niet dat dat mensen daar zoveel invloed hebben gehad. Destijds is dat boxenstelsel begonnen. Daar hebben ze fout gemaakt. Kerstarrest is geweest. Toen hebben ze gezegd, oké, we gaan naar een forfaitair rendement. En als ik zie die vonnissen ook zie van de Hoge Raad, dat ze zeggen, ja, wat is rendement? Dat is huur plus waardestijging min rente. Dan denk ik van ja, en de kosten dan? En als je elk kind vraagt van wat is rendement, dan zeg je inkomsten min uitgaven en dat is je rendement. Maar hier mag je uitgaven niet aftrekken. Ja, dat is natuurlijk bizar. Waardoor het voor heel veel mensen niet meer betaalbaar is. Plus dat de waardestijging erbij zit.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk ook onbetaalbaar. En die waardestijging die zit al verankerd in dat percentage, zeg maar. En in de tegenbewijsvoeringsregeling moet je het ook weer opvoeren. Dus die tegenbewijsvoeringsregeling die levert ook niks op. Dan kom je misschien nog wel hoger uit als je een hoge WOZ-waarde hebt. Ja, en dat is voor mij in ieder geval de uitdaging. Maar ik denk niet dat dat ingegeven is door de huisjesmelk. Want die box 3 is natuurlijk veel groter dan alleen huisjesmelkers. Dat is eigenlijk alle inkomsten buiten de BV of inkomen uit arbeid.
Ja, iets wat net wel mijn aandacht trekt is dat jij zegt van oké, jouw box 3 belasting is 90 keer verhoogd.
Ja.
Kun je dat eens toelichten?
Nou ja, het forfaitair rendement is gestegen. Ja, dat was 6,17, dus nu gewoon 5,8 nog wat. Dan gaat volgend jaar naar 7, nog wat. Als ik dan kijk wat de WOZ-waardes hebben gedaan in de afgelopen jaren, die zijn gewoon gigantisch gestegen. Dus er zijn WOZ-waardes die zijn gewoon 50-60% gestegen in de afgelopen jaren. Ik heb er zelfs bij in Hengelo een appartement wat ik ooit voor 100.000 euro heb gekocht. Dat is 3 jaar later een WOZ-waarde van 178.000 euro. Gewoon 78% in 3 jaar.
Ja.
En daar moet ik 36% van aftikken.
Maar is de kunst dan niet om, want ik, dat doe ik even een aanname, dat waarschijnlijk had je een hele lage LTV.
Ja.
Dus schuld versus waarde.
Klopt.
Is dan niet de kunst juist om nu te herfinancieren, om dan te hefbomen en dan juist...
Nou ja, als je kijkt naar het huidige stelsel. Ik ken ook mensen die hebben als strategie zorgen dat de schuld hoger is dan de WOZ.
Ja.
En als de schuld ook maar 1 euro hoger is, betaal je 0 belasting.
Ja.
Zolang dit forfaitaire stelsel er is, werkt dat. Maar voor mij zou dat betekenen dat ik zoveel zou moeten gaan lenen, zoveel moeten gaan kopen. Ja, om zeg maar, als ik onder nul wil komen, ja, dat durf ik niet aan.
Ja.
Dan moet ik zoveel geld gaan lenen om weer vastgoed te kopen. Dat vind ik een risico. Eerlijk gezegd durf ik gewoon niet aan.
Ja.
Die strategie. Dus ik ga gewoon proberen met de huidige puntentelling eruit te komen. En ik heb wat ik gedaan heb, mijn strategie om box 3 te betalen, is dat ik niet meer aflos.
Ja,
Ik heb nu allemaal aflossingsvrij, of ik bijna allemaal aflossingsvrije hypotheken. En voor mij is de komende jaren, ik hoop dat in mijn geval hoop ik dat die box 3 werkelijk rendement, dat die op 1 januari 2028 er is. Want voor mij betekent dat op mijn belasting 70% omlaag gaat, wat ik betaal. Dus ik moet proberen die jaren te overleven. En dat doe ik door niet meer af te lossen. En in plaats van aflossen gaat alles nu naar de bank. Dus sparen is er bijna niet meer bij. Nou, eigenlijk gewoon niet. Ik leef, ik doe de dingen die ik wil doen. Ik ben nog wel steeds bezig met ontwikkelen. Dus dat had ik ook van kunnen leven. Dat doe ik niet. Maar echt sparen zoals 3-4 jaar geleden, dat is er niet meer bij.
Ja,
het gaat nu allemaal op aan een stukje investeren, onderhoud en belasting betalen. En dan vooral belasting betalen.
Ja, belasting betalen en waarschijnlijk ook een eigen onttrekking voor je.
Ja. Ja.
Maar goed, ik hoor je ook zeggen van inderdaad, je bent nog bezig met ontwikkelen. Je bent nog actief. Om terug te komen op ons gesprek ook, van in hoeverre bestaat er dan passief inkomen in het vastgoed? Bestaat dat überhaupt wel?
Nee. Vroeger misschien wel. Zes, zeven jaar geleden was de situatie heel anders. De belastingdruk was heel laag. Als je iets kocht, je kon toen ook al alles verhuren voor redelijke prijzen. Dan hoefde je niet veel te doen. Dan als er een keer een huurderswissel was, dan ging je even kijken. Misschien moest er iets gebeuren. En dat was het dan.
Ja.
Tegenwoordig, ik ben meer bezig met fiscale dingen en wetgeving dan dat ik met stenen bezig ben. Stenen leggen is eigenlijk nog het eenvoudigste. Ja, ik kan er ook niks van, maar mijn aannemer wel. Maar dat is nog relatief eenvoudig. Maar je moet continu alert zijn met de wetswijzigingen die er zijn. Want het is echt een onbetrouwbare overheid. Want ook voor zo'n ik heb er dan minder mee te maken. Maar zonnepanelen, dat wordt gesubsidieerd. En nu moet je dadelijk weer geld gaan betalen omdat je teruglevert.
Ja.
dan kost het weer geld. Dan denk ik van ja, wat wil je nou? Dat is elke keer de overheid probeert met subsidies de markt te beïnvloeden. Maar dat heeft dan weer een averechts effect. En dan gaan ze weer de andere kant de bocht uit. En dat is met woningen is dat ook. Je moet continu kijken. Ook met gerechtelijke uitspraken. Afgelopen week hebben we ook weer een paar van die uitspraken gehad. Dat ging dan over de woningverbetering. Of je een woningverbetering wel of niet mag toepassen als de huurder dat niet wil. Nou, daar is ook weer een uitspraak over geweest. Heeft ook weer effect. En je moet continu alles blijven monitoren.
Ja, om over maatregelen te spreken. Verwacht je nog iets groot van de overdrachtsbelasting die verlaagd gaat worden per januari?
Nee. Ja, dat er misschien iets meer verkocht wordt. Maar het blijft eigenlijk te hoog, die 8%. Want dat zag je ook. Hè. Op het moment toen die overdrachtsbelasting omhoog ging, iedereen was op zoek naar een notaris die nog tijd had om voor 1 januari nog een transactie te kunnen doorvoeren. En toen is die overdrachtsbelasting omhoog gegaan. En toen is het gigantisch gekelderd. Ook weer zo'n voorbeeldje van de overheid. De overheid die denkt, we gaan de belastingen verhogen, we krijgen meer inkomsten. Maar ze vergeten dat door die belasting zo hoog is, dat gewoon heel veel transacties niet doorgaan of niet meer rendabel zijn, waardoor het aantal transacties afneemt. Dus een lager volume en minder inkomsten vanuit de overdrachtsbelasting.
Ja.
Want als je ook bijvoorbeeld het flippen, appartement kopen, verbeteren en weer verkopen, ja, dat is nu heel erg moeilijk. Want je moet hem aankopen voor 10% of 10,4% overdrachtsbelasting. Dan ga je erin investeren, dan ga je hem verkopen. Maar als je hem vervolgens, je hebt heel veel gemeentes, dan heb je zelfbewoningsplicht. Dus dan mag je hem niet aan een belegger verkopen. Dan moet je hem aan iemand verkopen die er zelf gaat wonen. Als dat toevallig ook nog een dertiger is die gebruik maakt van die regeling om vrijstelling te krijgen, dan heb je 0% overdrachtsbelasting. Dus van die 10% die je betaald hebt, kun je niks meer terugkrijgen als je binnen een half jaar verkoopt. Dus dat betekent dat jij in dat traject moet jij al veel meer dan 10% winst kunnen maken om die overdrachtsbelasting terug te verdienen. Dus dan zijn er ik heb heel veel projecten bekeken, maar door die overdrachtsbelasting vallen er alweer heel veel projecten af. En ja, dan gaat hij naar 8%. Dan denk je, ja, oké, dat maakt, ik heb volgend jaar waarschijnlijk wel een transactie. Dat scheelt mij 2%. Dat is mooi meegenomen. Maar ik denk dat als de overdrachtsbelasting naar 2 of naar 4% zou gaan, dat je veel meer transacties krijgt. Ja. En dat er ook weer meer ontwikkelpanden worden aangekocht. Want dan hoef je alweer 6 of 8% minder rendement te maken. Omdat je, en dat heb je dan toch weer over om je kosten te dekken. Dus ik denk dat het verlagen van de overdrachtsbelasting ook positief zou zijn voor het aantal transformatieprojecten.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik zeker. En dat brengt me ook naar een bruggetje van waar ik met je naartoe wil, zijn de kansen. Want we hebben net ook een aantal risico's besproken. Nou, voor jou was het gelukkig minder van toepassing. Want inderdaad, nog geen verliesposten, maar wel een aantal leerlessen die je hebt meegenomen. Maar als ik nu ga naar André Jansen weer, de vastgoedontwikkelaar, de ondernemer, de belegger. Als eerste, als we daar naartoe gaan, als jij dus zo'n object analyseert, denk je als eerst vanuit de eindgebruiker of denk je vanuit je portemonnee, vanuit de winst?
Om eerlijk te zijn, wel naar mijn eigen portemonnee. Want als het niks oplevert, ja, dan kan ik beter iets anders gaan doen. Dus ja. dat is denk ik de beginvraag die iedereen zou moeten stellen. En daarna ga ik wel kijken naar de gebruiker. Maar wij zijn nu in deze podcast zijn we heel erg gespitst op wonen. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere soorten. Ja, je kunt heel veel andere beleggingen, maar ook binnen onroerend goed. Ja, bedrijfspanden, kantoorpanden, winkels. Dat is allemaal een stuk makkelijker.
Beleg je er ook in?
Ja, we hebben winkels. Ja. Ik denk of ik hoop dat ik dit jaar nog ergens een winkelpand kan kopen. En er is in ieder geval minder regulering.
Ja.
En dan word je ook niet uitgemaakt voor huisjesmelk. Ja. Dan ben je ineens geen huisjesmelker meer als jij het aan een winkel verhuurt. En dat is ook wel een aangename markt. Als jij een huurder hebt die betaalt, je hebt vaak weinig mutaties. Je kunt er ooit wel 10, 15 jaar in zitten. De huur is gewoon volgens de index. Je verhuurt het casco. Dus alles wat erin zit is voor de winkel-exploitant. Dus daar zie ik ook nog wel mogelijkheden. En ook omdat er gewoon minder regulering is.
Ja.
Waardoor gewoon wat prettiger werken is.
Ja, kijk, misschien iets wat mensen tegenhoudt en wat juist aanspreekt in woningen is. Kijk, er is een woningtekort, dus altijd vraag. Waar mensen vaak zich zorgen om maken als je dus 10, 15 jaar verhuurt en je hebt dan een verhuurderswisseling, dat je vaak niet direct weer een geschikte andere huurder hebt die dan, ja, daar is, ja. Vooral met winkels, want ja, de winkelstraten lopen leeg. Dus hoe kijk je daarnaar?
Nou ja, bij winkels heb je meestal, als je winkelcontract hebt, meestal 5+5 jaar. En dan wordt het onbepaalde tijd. Maar dan is het een opzegtermijn van een jaar. Dus op het moment dat jij een nieuwe huurder krijgt, dan heb je een jaar de tijd om iemand te zoeken.
Ja.
En in dat jaar. Maar je moet natuurlijk wel ook wel het pand wat je koopt, moet ook wel de prijs goed zijn ten opzichte van de locatie. Maar op A1 locaties, ik denk altijd, winkelen wordt steeds, is de afgelopen jaren een stuk minder geworden. Met de opkomst van het internet onder andere. Maar winkelen is ook emotie. Ja. Ja, naar de stad, je gaat winkelen, je gaat je eet een ijsje of je gaat ergens lunchen, je drinkt wat. Dat heb je op het internet niet. Dus dat winkelen, dat blijft gewoon, in mijn ogen blijft dat gewoon bestaan. Als ik zie naar de winkelhuren in mijn, of de panden van mijn kinderen, die zijn in de afgelopen 7 jaar, zijn die huren, die zijn denk ik wel met 25% gedaald.
Zo.
Ten opzichte van 7 jaar geleden. Ik kwam toevallig van de week kwam er nog een CBRE-rapport tegen uit 2016 of zo. En toen werd er al volgens mij al aangegeven dat er in Nederland 25% te veel winkelvloeroppervlakte was. En dat zie je dus, hè, in heel veel steden. Dat die kernwinkelgebieden, die zijn allemaal gekrompen. Aan de buitenkant, dat is heel veel getransformeerd naar wonen. Of daar liggen nu ook nog de kansen. Hè, want er is, op heel veel plaatsen is dat nu gaande. En dan die betere winkels, die trekken dan allemaal naar het centrum. En dat houdt dan weer het winkelen in stand.
Ja, want een belangrijk factor is ook, wat ik zie, is dat de banken vaak ook minder meedoen. Je kan minder hefwomen. Volgens mij de LTV's bij kantoorpanden of winkelpanden liggen vaak lager dan bij wonen.
Ja, ja.
Dus zie jij dat ook nog als een risico, of waarom mensen daar misschien wat terughoudender in zijn?
Ja, er moet meer eigen geld in. LTV is vaak tot 65% of zo. Ik weet niet of dat een risico is. Ik vind het op zich wel gezond. Als je wat meer eigen geld, je moet ook niet te afhankelijk worden van de geldverstrekker. Maar ik denk dat het misschien lastiger is, omdat vaak ook die winkelpanden redelijk prijzig zijn. Zeker in de grote steden. Dat gaat om bedragen vanaf 1 miljoen of zo.
Ja.
En dat is niet snel een pand waar je zegt van, daar ga ik als beginnend belegger instappen. En je ziet ook, in heel veel steden, daar zitten ook heel weinig particulieren. Het zijn ook vaak de grotere, de verzekerings, hoe heet dat, de Dela. Dat soort partijen, die zitten ook heel veel in die winkelgebieden.
Ja, oké, dan je hebt al heel veel inzicht en waarde gedeeld in dit gesprek. Maar toch even afsluitend. Als we dan even weer de pet op gaan zetten. André Jansen, de vastgoedbeleggende ontwikkelaar en ondernemer. Waar zie jij voor de rest van 2025 en mogelijk 2026 de 3 grootste kansen wat jou betreft? Het hoeft niet alleen wonen te zijn. Maar waar zie je de 3 grootste kansen voor de vastgoedondernemer in Nederland?
Ja, ik denk toch transformatiepanden. Omdat je daar ook echt waarde kunt toevoegen. Zowel door het pand op te knappen, of meters aan toe te voegen of om te splitsen. En dan denk ik ook vooral in... Ik denk dat het hele woningprobleem, dat is ook een beetje de verdeling. Want als je kijkt van hoeveel vierkante meter een Nederlander ter beschikking heeft, is dat volgens mij, de gemiddelde Nederlander heeft 65 vierkante meter. Terwijl het aantal huishoudens, het aantal eenpersoonshuishoudens neemt heel sterk toe. Dus ik denk dat je met appartementen van 40 meter ook heel goed kunt uitkomen. En dan moet je wel goedkoop kunnen bouwen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En daar liggen wel kansen. Want er zijn heel veel objecten die je, denk ik, redelijk goed kunt splitsen naar woonunits van 40 meter. Moet wel de gemeente meewerken. Maar ik denk dat daar een hele grote markt voor is. Want er zijn heel veel alleenstaanden die in zo'n 40 meter appartementje, met z'n twee kun je er ook nog wel wonen. Ook wel bedrijfsmatig vastgoed. Daar zie ik ook wel dat daar veel vraag naar is. Vooral kantoren. Daar is weer, daar zijn ook allerlei eisen met betrekking tot energielabels en zo. En als je dan vooruit gaat kijken, dan zijn er over een aantal jaren zijn er gewoon veel te weinig kantoren in Nederland. Alleen dan heb je waarschijnlijk weer meer investeringsvolume nodig om het te kunnen betalen.
Ja, nee, inderdaad, om even in te haken op wat jij net zei over die 40 vierkante meter. Dat maatschappelijk, want ik heb zelf projecten gedaan waar ik ook woningen van 40 of 50 vierkante meter heb. Maar maatschappelijk merk je dat men vindt of zegt van ja, dat is toch geen woning. Op 40 vierkante meter kun je toch niet wonen? Dat is een hondenhok. Hoe kijk jij dat?
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik heb zelf ook apart een studio van ergens van 30 meter en een appartement van 40 meter met een eigen slaapkamer, eigen badkamer. Dan kun je als alleenstaande, is dat ruim voldoende. En als je met z'n tweeën bent, is dat ook nog goed te doen. Op het moment dat je gezinsuitbreiding krijgt, ja, dan wordt het te klein. zeker als je jong bent, in het centrum, 40 meter, zou ik prima vinden. Daar kan ik mee uitkomen.
En zeker als je dan, los van jezelf, ik denk ook als je er weer terug gaat naar ASML, de doelgroep, de expats vaak, die volgens mij kijken, dat zie ik in Amsterdam, ze kijken vaak eerder naar, oké, hoe ver zit ik van het kantoor af?
Ja.
Heb ik eigenlijk een luxe hotelkamer? Zijn alle voorzieningen er? En die kijken niet per se naar hoe groot de woning is. Want ik zeg ook altijd, mijn stelling is altijd van woonkwaliteit moet je niet afleiden aan de oppervlakte. Want in internationaal verband, jij noemt net 65 meter inderdaad, maar wij wonen in Europa het grootst.
Ja, klopt.
In grotere andere steden, dan zitten ze op gemiddeld 40, 45, 50 vierkante meter.
Ja.
Wij klagen al dat we klein wonen met 65 vierkante meter. Dus ik weet niet wat jij daarvan ook terugziet in de praktijk bij de doelgroep, qua die oppervlakte eis.
Nou ja, als ik naar expats kijk. Ik had op een gegeven moment een expat die kwam eerst alleen over. En ik had een appartement tijdelijk ter beschikking. Toen zei ik van, ik had er via vroeg iemand, kun je een expat voor mijn collega voor van mij huisvesten? Dat heb ik gedaan. Toen kwam later zijn hele familie over. Een vrouw en twee kinderen. En ik had een ander appartement van 50 meter. Ik zeg, ik heb al een appartement. Maar eigenlijk vind ik dat dat te klein is. Was ook in de binnenstad. Maar dat is het enige wat ik beschikbaar heb. Maar dat vond hij prima. Dat was ook natuurlijk. Er was weinig keus. Ik zei, je mag eruit wanneer je wil. Ik hou je niet vast aan een contract. Gewoon een maand opzegtermijn. Die was daar heel blij mee. En die had in India was het ook niet groter wat die had.
Ja.
En dan moet je natuurlijk niet altijd vergelijken wat ze in het buitenland hebben. Wij in Nederland zijn wat dat betreft wel verwend. Het aantal vierkante meters wat we hebben. Ja. Maar de bevolkingssamenstelling die is wel heel erg aan het veranderen. Maar de woningmarkt niet. Er zit nog heel veel gemeentes die willen allemaal kwalitatief hoogstaande appartementen. En dan bedoelen ze gewoon appartementen van 70, 80 vierkante meter. Maar denk je, voor wie? En zeker in de binnenstad. Als je kinderen hebt, dan is het juist leuker als je ergens zit waar ook nog wat groen is. En waar andere kinderen zitten en niet in de binnenstad. Dus ik denk dat dat gewoon daar veel makkelijker is. Je hebt kleinere, die huizen die hebben al een bepaalde indeling. Vaak ook van die huizen die net na de oorlog gebouwd zijn. Die kun je heel makkelijk splitsen in twee appartementen van 40 meter. En dan misschien wel een paar boven elkaar. Kun je heel veel woningen toevoegen. Het aantal kun je toevoegen met dezelfde gebruiksoppervlakte. Dat is ook nog eens een keer duurzaam.
Ja. Nee, maar van akte, André. Ik wil je voor vandaag hartelijk danken voor je inzichten. Je bijdrage. En je hebt net aangegeven dat je mensen blij en gelukkig maakt op 50 vierkante meter. Laten we dat vasthouden. Laten meer mensen daar inspiratie uit halen. Voor vandaag dank voor je bijdrage. En we spreken je wellicht heel snel weer bij een volgende podcast.
Dank je. Graag gedaan. Ja.
Bedankt voor het bekijken en beluisteren van deze podcast. Vond je hem waardevol? Vergeet vooral niet te liken en je te abonneren. En wij zien je heel graag weer bij de volgende video.